Pauw Wim in de podcast en vandaag zit ik met Fleur van Beem. Fleur, wat leuk dat je in onze podcast wilt zitten.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Nou, en jij bedankt dat wij in het mooie hoofdkantoor van Vodafone Ziggo mogen zitten. Ik zei net al tegen Ilse en tegen jou, wat een goede vibe om hier binnen te komen. Soms moeilijk om onder woorden te brengen, maar het was warm, het was vriendelijk, mooi kantoor. Ja, die sfeer die voelt heel prettig hier.
Nou, dat is goed om te horen. Zo hebben we dat graag. Ja. Ja.
Nou.
Welkom.
Ja, wat jij bent bij Vodafone Ziggo sinds 3 jaar alweer bijna Executive Director Strategy Insights en Digital Transformation.
Ja, hele mond vol.
Hele mond vol.
Ja.
Ik begrijp natuurlijk wel ongeveer wat die woorden betekenen, maar kun je toelichten?
Ja, nee, ik zal het zeker even toelichten. Ja, waar ben ik verantwoordelijk voor? Strategie, innovatie, M&A, dat herkent iedereen denk ik wel. Meer de langere termijn koers uitstippelen van dit bedrijf. Insight staat eigenlijk voor alles wat we doen op het gebied van data, maar ook AI en dan sinds kort ook Gen AI. Dat doen wij voor het hele bedrijf centraal onder mij. Dus dat is een fantastisch domein. Ik kan je voorstellen dat wij heel veel data verzamelen met al onze producten en diensten. Dus dat proberen wij graag in te zetten om weer betere beslissingen te maken. Mm-hmm. En digitale transformatie, ja, dat is eigenlijk alles wat wij doen op het gebied van digitaal. Waar willen we heen? Wat is onze digitale strategie? Welke initiatieven willen we eigenlijk op onze planning zetten? En daarnaast, dat zit niet echt in die titel, maar wel in een domein dicht bij mijn hart. Alles wat wij doen op het gebied van content. Dus partnerships die we afsluiten met Netflix, Videoland, publieke omroepen. Maar ook Ziggo Sport. Wat een heel strategisch gebied is voor ons.
Ja. Ja, het klinkt als een volle werkweek.
Het is een volle werkweek, ja. Maar wel een leuke werkweek, ja.
Ja, en jij hebt heel veel met het onderwerp over vrouwen. Want zit ik voor Empower Women hier vandaag. Dus ga ik uiteraard ook wil ik graag met je over praten. En ik las een quote van jou en veel dingen in het Engels die ik tegenkom. Maar dat zullen de luisteraars en de kijkers zo niet erg vinden.
Ja.
Change the system, change the music, zeg jij.
Ja.
A real impact doesn't come from empowering women or celebrating their choices, but from a fundamental rethink to how the business environment is wired. Ik vond die heel mooi.
Is nogal wat.
Het is nogal wat. Maar ik denk het is en, denk ik. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
Wat kun je dat toelichten, hoe je dit bedoelt? Gaat het niet alleen om het empower van de vrouwen, maar ook die fundamental rethink?
Ja. Ja. Ja, iedereen heeft er weer zo zijn eigen perspectief op. Ik kijk al een tijdje, denk ik, en doe hopelijk actief mee aan het onderwerp diversiteit. Mm-hmm. Dat kun je natuurlijk in heel veel manieren uitdrukken, maar laten we het ons vandaag dan even focussen op dan de gender diversiteit. En wat ik zie is dat je dat binnen het bedrijfsleven dan, hè, dat er best wel een aantal fases zijn waar we doorheen zijn gegaan. Er is eerst een fase geweest dat we heel hard gingen uitrekenen waarom dit dan een goed idee was. Dus dan kwamen we met ingewikkelde berekeningen over aandeelhouderswaarde en koersen die in één keer omhoog gingen door diverse teams. En daar werd iedereen heel rustig van, want gelukkig, het levert wat op. Mm-hmm. Ook wel een fase daarna van oké, dan gaan we dat fixen, want dat lijkt dan belangrijk. Ik ga eens eventjes zorgen dat de groep die ondervertegenwoordigd is zich vooral heel goed voelt en zich vooral heel betrokken voelt. En eigenlijk even helpen om onderdeel uit te maken van de meerderheid. Hè? De meerderheid, mm-hmm, toch wel vaak mannelijk in veel organisaties. Ja. Dus dat betekent dat we dan gaan helpen om die minderheid, in dit geval dan de vrouwen, uit te leggen hoe het is om vooral heel erg succesvol te zijn in het bedrijfsleven. Nou ja, en dan de derde fase hoop ik dat we daar nu even ook in gaan belanden. En dat is eigenlijk het hele systeem waarin we opereren aanpassen naar een wereld waarin mannen en vrouwen eigenlijk allebei in alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. En zeker ook in de hogere managementlagen. Ja, ik krijg zelf een beetje allergie, jeuk en niet zo'n fijne reactie van de middencategorie. Mij uitleggen hoe ik in godsnaam toch heel effectief moet zijn in een mannelijke businesswereld. Hoe ik mijn plekje aan tafel verdien, mm-hmm, hoe ik effectiever kan communiceren, mm-hmm, minder sorry kan zeggen en vooral maar heel erg stevig in de wedstrijd zitten. Ja, volgens mij staat de wereld op zijn kop. Maar dat is denk ik niet wat jij bedoelt met empowering women. Maar dat is wel vaak wat ik om me heen zie. En ik denk dat het tijd is voor wat anders. En dat we dat het tijd is om eigenlijk echt veel systemischer na te denken over wat is er nodig.
Nou, weet je, ik denk dat we in gesprek moeten blijven met elkaar. En wat jij zegt van steviger aan tafel zitten. Nee, weet ik niet. Want je moet vooral jezelf blijven. Dat zeg je ook ergens van jezelf zijn. Dat je dat heel belangrijk vindt. Maar je kunt wel leren van elkaar. Dus kijk van, hé, het goede pikken van die mannen. En die mannen kunnen misschien ook het goede pikken van de vrouwen. Je kunt altijd leren van elkaar.
Als het twee richtingsverkeren zou dat mooi zijn.
Ja, precies. Dus,
maar ik heb alleen niet zo heel veel trainingen gezien waarbij dan mannen getraind worden om toch meer vrouwelijke kwaliteiten te doen. Dus misschien, als dat zo zou zijn, dan verander ik mijn perspectief weer. Ja.
Nou ja, ik merk wel, ik weet niet hoe jij dat ziet, merk wel stiekem dat die mannen wel neigen naar meer kwetsbaarheid, zich kwetsbaar open mogen stellen, dat ze heel nieuwsgierig zijn.
Ja.
Ik was gisteren bij een ladies night bij een bedrijf waar ik een project heb gedaan. Dan zag ik die mannen toch stiekem, het was in de centrale hal van het gebouw, zag die mannen zo stiekem kijken of weggaan, dat was aan het einde van de dag naar huis. Het triggert ze wel, heb ik het idee. Van wat is dat dan toch? Wat die
nou ja, doen? En ik bedoel ook helemaal niet dat een mannelijke leiderschap per definitie niet goed is. En dat is ook heel generaliserend, heel vrouwelijk, heel mannelijk. Denk, elke leider heeft een mix van verschillende eigenschappen. Daar kan je meer feminine elementen in ontdekken vaak en meer masculine. En, ja, doe vooral je ding. Wees vooral jezelf en vind een formule die werkt, denk ik, voor jou en dicht bij jezelf blijft. Want dat geldt voor mannen en voor vrouwen.
Zeker.
Ik denk wel zo dat het een feit is dat de zakelijke omgevingen in het algemeen meer van een bepaalde leiderschapsstijl hebben bevat. Ja. Dan van, wat typisch gezien vrouwen meebrengen.
Ja.
En dat zet wel de toon.
Nou, ik zie in het bedrijf waar ik kom dat er op MT, directieniveau, dat er veel mannen zitten. Dat de meerderheid toch mannen is aan tafel.
Vaak wel.
En de vrouw aan tafel is dan, vind ik jouw functie vind ik bijzonder dat jij de vrouw bent aan tafel. De functies aan tafel zijn vaak de HR-collega's of de marketing-collega's.
Ja.
Dan denk ik, die mannen die zorgen er misschien minder voor dat die vrouwen doorstromen. Die zien het op de mannelijke manier.
Sorry hoor, ik moet even een slokje water. Ja, zorgen ervoor. Ik denk dat dat ook heel menselijk is. Dat je een bepaalde bias hebt in wat je graag ziet in hoe mensen met je werken, voor je werken. Mm-hmm. Dat heb ik ongetwijfeld zelf ook. Hè. Ik kijk ook met een bepaald beeld naar bepaalde managers. En denk ik, dat vind ik echt kwaliteiten die wat mij betreft nodig zijn. Of waar ik een bepaald waardeoordeel over heb. En zo geldt dat denk ik ook voor andere collega's. Iedereen kijkt naar de wereld door je eigen bril. En daar zit per definitie een bias in.
Zeker.
Dus op het moment dat jij met name een leiderschapsteam hebt gedomineerd door bepaald type mens, dan is dat dus ook vaak de bias die daarin zit. Dat is geen vervelende intentie, dat is gewoon iets heel menselijks.
Maar ik denk, de verschillende perspectieven is juist zo fijn om aan tafel te hebben. We hebben allemaal die bias, allemaal. Ja. En vrouwen ook over vrouwen, zonder dat we het zelf in de gaten hebben, vaak.
Ja.
Maar juist en de man en de vrouw en met de verschillende vooroordelen die we misschien hebben.
Ja. Ja.
Dus, ja.
Nou, toch nog even terug naar die stap 1. Dat is natuurlijk ook gewoon aangetoond. Hè. Diverse teams, die komen vaak tot betere beslissingen.
Want hoe doe je dat zelf? Hè? Want je hebt een mooie positie als executive director. Hoe zorg jij ervoor dat D&I, dat goed wordt ingevuld, dat er diversiteit is?
Nou, dat is best lastig. Het is een onderwerp wat heel dicht bij mijn hart ligt. Maar als ik kijk naar mijn eigen afdeling, dat zijn ook heel veel mensen, collega's die meer in het datadomein zitten, in het analytische domein. Dat is helemaal niet zo'n heel, heel erg diverse club, uitgedrukt in man-vrouw balans.
Ja.
Niet zo makkelijk om dat even zomaar overnight te veranderen. Hè? Nee. Dat zijn collega's die in dienst zijn. Je kunt niet van de een op andere dag zeggen van, deze helft eruit en we nemen ze eventjes alleen maar vragen. Zo werkt dat niet.
Nee.
Maar ik denk wel dat er heel veel afspraken zijn die je met jezelf, met je team kunt maken. Hè? Afspraken rondom, als er een vacature komt, zorgen we ervoor dat we altijd een shortlist hebben van diverse kandidaten. En bij voorkeur dat het een invulling is van een positie die die balans weer wat meer terugbrengt. Ja. Daarmee zeg je niet, het moet per se een vrouw zijn die je nu aanneemt. Maar je spreekt wel expliciet met elkaar af dat ja, de kandidaten mm-hmm. echt wel de juiste balans hebben. Ik denk ook dat als ik kijk naar bijvoorbeeld het aannemen van externe partijen of consultants. Ja. Dat is ook een bepaalde bril die je meeneemt. Ik zeg van joh, ik wil eigenlijk niet geadviseerd worden door alleen maar een team met alleen maar mannen. Waar zijn jullie vrouwelijke collega's? Nou, dat zijn kleine dingen die echt wel heel impactvol kunnen zijn. En dan hebben we, dan zijn er nog, weet je, je kunt sowieso heel streng zijn op de pay gap, hè, die uh-huh. er soms wel ontstaat. Ja. Kunt je bezighouden met hoe het is met part-time, full-time en hoe die verdeling is. Nou, er zijn heel veel aspecten die je denk ik als leidinggevende toch kunt doen. Ja. Om richting een meer divers team te bewegen. Zonder dat je overnight even zegt van alle mannen eruit en alle vrouwen erin. Want dat zou onzin zijn.
Het is te zwart-wit ook. Hè?
Dat is veel te zwart-wit, ja.
Ik vind het wel mooi wat je zegt. Ik las ook dat je zei van als vrouwen bevallen zijn van een kind, dan is het vaak de norm. Dan vragen van de vrouw, ga je meer of minder werken? Maar vraag dat niet aan allebei de ouders. Dat je dat ook kunt bevorderen. Het is een soort mentaliteit ook waar je het over hebt.
Ik zie dat wel langzaam veranderen, gelukkig. Dat steeds meer jonge vaders ook een vergelijkbaar gesprek hebben. Hè? Mm. Van ik word binnenkort vader. Dat gaat mijn leven enorm veranderen. Hoe ga ik dat invullen? Ja. Wat zijn keuzes die ik daarin maak? Maar ja, historisch gezien was dat wel een gesprek wat vaak met de moeder plaatsvond. Ja.
Dus, maar het lijkt me ook best wel ingewikkeld om dat ook in te richten in je systemen, hè? Van dat anders kan.
Ja.
Het is iets, die bias die je eigenlijk wilt omdraaien. Want het is helemaal niet zo normaal dat je het alleen aan de vrouw vraagt. Maar dat je ook probeert dat in je arbeidswetgeving, in je handboek, daarmee probeert te beïnvloeden.
Ja, je wil denk ik een veilige omgeving creëren. Ja. Dus ook voor jonge vaders. Want ik denk dat dit een voorbeeld is. Hè, waarbij, we hebben veel over vrouwen. Die zitten in een bepaald systeem. Wat misschien traditioneel gezien opgezet is door mannen. Maar niet alle mannen zijn er natuurlijk heel blij mee. Ik denk dat heel veel jonge vaders het heel fijn vinden. Dat het steeds normaler wordt dat het om daarover te praten. En die eigenlijk ook een beetje ervan zouden balen dat het verwacht zou kunnen worden dat je als vader natuurlijk gewoon weer aan de slag gaat en dat traditioneel aan de vrouw overlaat. Ik denk dat het merendeel van deze generatie zit echt heel anders in de wedstrijd.
Ik ben blij dat je het zegt. Ik heb een vriendin die van haar eerste kind te bevallen is. En toen ik vroeg hoe het dan zat met werken, was ik ga part-time werken. En waarom dan niet de partner was, omdat zij minder verdient. Ik denk, maar daar zit juist de crux. Dan blijf je in zo'n loop zitten van
ja, kom je er nooit uit.
Dan kom je nooit uit. Dan blijf je waarschijnlijk minder verdienen. Want ja, vaak is. Want kan dat trouwens volgens jou een topbaan hebben en parttime werken?
Ja, ik heb mijn hele loopbaan sinds ik kinderen kreeg parttime gewerkt.
Ja?
Ja. Nu niet. Ik werk nu niet parttime.
Nee.
Maar ja, bij mijn vorige werkgever, dat was een consultant, ook een vrij pittige baan, ben ik wel naar 4 dagen gegaan. Ja.
Want is het ook iets wat we moeten veranderen nog in het systeem? Dat we daaraan. Hè, want het is ook een soort bias die ik eigenlijk had van als je minder werkt kun je niet. Als je minder werkt kun je niet meer verdienen.
Ja.
Uiteraard pro raad ga je ook altijd op inleveren. Maar is het ook iets waar we van af moeten? Want ik heb wel eens gehoord van mannen hebben zoiets. Die gaan niet zo snel minder werken, want het is een soort ego-dingetje. Status. Maar dat is misschien.
Ja, ik vind het een beetje ouderwets dat het gaat om het aantal uren. Volgens mij moet je veel meer kijken naar datgene wat je oplevert, wat de impact is die je maakt. En ik denk in het algemeen zit er heel veel inefficiëntie in dagen, in weken. En wat ik wel weet is dat toen ik parttime ben gaan werken, ben ik veel efficiënter gaan werken. Ja. Ik ben niet minder gaan opleveren. Ik werd alleen minder ervoor betaald. Dus het was eigenlijk heel dom van me. Maar dat is wel een discussie, denk ik, die we moeten hebben. Dat het moment dat je wat meer balans wilt vinden, wat meer flexibiliteit eigenlijk in je werkweek of in je week. Wat vaak naar voren komt op het moment dat je kinderen krijgt. Maar dat wil echt niet zo zeggen dat dat de enige reden is. Het kan ook iets anders zijn waardoor je zegt, joh, ik wil wat meer balans hebben. Dat je ook goed kijkt, is het nodig dat ik daarvoor een volledige werkdag er niet ben? Hè? Wat is het model wat daarbij past? 9 van 10 keer parttime vrouwen, werkende vrouwen die ik ken. Ja, die leveren minstens zoveel op als hun fulltime werkende mannelijke counterparts. Alleen krijgen 20% minder betaald.
Ja,
ja, dan vraag ik me af wat daar misgaat. Ja.
Ja, dat is echt jammer.
Dat is zonde.
Ik hoop echt dat als we over, ik wil zeggen over 20 jaar, maar dat is veel te lang, over een paar jaar praten, dat het de goede kant op gaat. Dat die gap eens een keer...
Ja, nou ja, en ik denk ook, dat is ook wel een bepaalde verandering in hoe je kijkt naar, nou, prestatie binnen een bepaald team. Hè. Als je zegt van, joh, er is straks een promotie mogelijk. Eén iemand in een team krijgt zo'n promotie. Ga je dan bij voorbaat degene die parttime werken dismissen daarvan? Waar kijk je naar? Want ja, ik heb altijd heel veel respect voor individuen, man of vrouw, die verschillende dingen tegelijkertijd kunnen, verschillende ballen in de lucht kunnen houden en op al die fronten goed kunnen presteren. Versus iemand die 100 uur in de week werkt en dan het nodige oplevert, maar echt niet zoveel meer dan degene die daar wat meer balans in vindt. Dus ik hoop ook echt dat op een meer flexibele manier je werk invullen, dat niet jezelf disqualificeert van groei en carrière mogelijkheden. Wat ook historisch gezien best wel een beetje een ding was. Dus dan is het vanuit een man misschien status. Maar soms ook, weet je, als ik dat doe, dan kan ik die promotie wel vergeten. Ik denk dat dat echt niet meer zo is tegenwoordig, maar dat is wel een beetje waar we vandaan komen.
En denk je niet dat het kijken naar output, hè, dat het toch nooit gedwongen door corona, dat we daar anders naar zouden gaan kijken, dat we met z'n allen thuis zaten, dat we het een beetje los moesten laten? Want ik heb het idee dat de ouderwetse manier, dat managers graag iedereen... Ik heb ze gezien, hè, in projecten. Nee, het liefst dat iedereen op kantoor werkt, want dan... soms moet dat natuurlijk met bepaalde functies. Maar dan je weet niet wat ze thuis doen.
Ja.
Dat is ook super ouderwets. Want ik kan hier 100 uur zitten op kantoor. En ook helemaal niks uitvoeren.
Ja.
Maar dat we er door corona anders naar zijn gaan kijken.
Ik denk wel dat corona heel veel van dit soort aannames onderuit heeft gehaald. Ja. Ik zeg niet dat alleen thuiswerken het walhalla is. Ik denk dat er heel veel waarde zit in bij elkaar zijn. Menselijk contact, fysiek contact. Dat je daar echt een andere dynamiek mee hebt. En dat het ook echt iets doet voor hoe jij je job ervaart. Moet het 5 dagen in de week op kantoor, waar dan ook zijn? Ik denk dat dat ook niet hoeft. Ik denk dat je daar een hele mooie balans in kunt vinden. Ja. En ik hoop dat er steeds meer wordt toegewerkt naar een model waarbij je gewoon heel duidelijke afspraken hebt over het resultaat wat iemand oplevert. En dat je dat iets meer los kunt laten in de manier en de tijd en de plek waar dat dan plaats moet vinden.
Precies.
Ja.
Ik had het gisteren, sprak ik ergens, dan had ik het over de krabbenmand.
Ja.
Ik vond het trouwens grappig dat heel veel vrouwen het niet kenden, de term, maar jij kent hem wel.
Een boekje gelezen ook.
Ja?
Ja, heel...
Ik heb dat boek niet gelezen trouwens, maar ik weet al waar het over gaat. Maar ik gaf ook aan, hè, toen ik sprak van... want we hebben nou over het systeem, maar het gaat ook over wat de maatschappij soms ons oplegt aan normen en regels. En dan moest ik net aan denken, toen je dat over had, over part-time werken en presteren, dat de maatschappij soms ook zegt, maar als je fulltime werkt, dan ben je een slechte moeder. Je kan niet fulltime werken als je kinderen, want jij hebt er 5.
Ja.
5 kinderen.
Ja.
Herken je dat? Dat hebben die geluiden wel eens gehoord? Dat sommige mensen dan zeggen, ja...
Nou, dat zullen mensen niet zo snel, denk ik, in mijn gezicht zeggen. Ik hoor wel heel vaak van, in godsnaam, hoe doe je dit?
Dat vind ik ook knap trouwens, hoor.
Nou, dank. Vaak met een positieve ondertoon, maar soms ook wel van, dat kan toch, daar moet iets misgaan. En dat zal ook ongetwijfeld wel, weet je. Het is natuurlijk niet zo dat mijn hele leven perfect gaat, weet je. Het is een heel vol leven met 5 kinderen en een hele drukke baan en een sociaal bestaan. Ja, dat gaat af en toe iets anders dan dat je had gepland.
En een hond en een kat,
ja.
Maar gaat het ook, denk ik, bij de moeders die wel misschien deels thuis zijn of vleegtijd?
Ja.
Je hebt het nooit onder controle.
Nee, en ik denk ook dat is zo persoonlijk in hoe jij je moederrol wil invullen. Het is, ik heb daar ook geen waardeoordeel over. Als andere moeders het op een hele andere manier willen doen... Ja, dat is hun goed recht en dat snap ik ook. Ik probeer zo goed en zo kwaad als het kan elk jaar weer in te vullen van hoe kan ik op een zo goed mogelijke manier die moederrol invullen, wat het goed is voor mijn kinderen, goed is voor mijzelf. en tegelijkertijd daarbij blijven werken. En dat wisselt een beetje. Er zijn momenten gehad dat ik dat best wel even moeilijk vond. Want ik dacht, oké, hoe ga ik... Hè, momenten dat ze naar school gaan, is weer echt zo'n eikmoment.
Ja, natuurlijk.
Een paar naar de middelbare school. Ja. Ook weer op een andere manier moet jij dan die rol invullen. En moet je weer even voelen van wat zijn momenten dat ik er echt wil zijn? Wat zijn momenten die ik kan laten gaan? Hoe verdeel je dat met je partner? Nou, dat is blijven sleutelen, denk ik, aan die formule.
Maar denk je niet dat het ook verandert als ik kijk naar mijn jeugd? En ik hoop dat het aan het veranderen is. Als ik kijk toen ik klein was. Mijn moeder, die werkt trouwens wel, maar niet fulltime. Die deed dingen. Maar dan was ze altijd wel thuis. Of kwam snel thuis als ik thuis was. Prima. Maar ik denk dat de kinderen nu, deze generatie... Ik denk dat het heel goed is dat ze op de kinderopvang zitten. Want het is een andere tijd.
Ja.
En heel veel kinderen zitten op de kinderopvang. Ik heb geen oordeel over of je nou 5 keer 5 dagen per week je moeder hebt. Of 5 dagen niet, 5 dagen op de kinderopvang zit. Maar de tijd verandert ook. En ik mag ook hopen, ik weet niet of jij dat merkt, dat het verandert, dat er ook andere gedachten over zijn.
Ja. Ja, ik geloof niet zozeer in iets wat de norm zou moeten zijn. Ik denk dat dat heel erg per kind verschilt. Het ene kind gaat er heel goed op om een hele dag op de lagere school te zitten... en dan vervolgens nog van 3 tot 6 op een BSO te zitten. Andere kinderen kunnen dat helemaal niet aan. En worden dan helemaal overprikkeld en hebben veel meer rust en structuur thuis nodig. Het ene kind is heel zelfstandig, vindt het heerlijk om zelf een boterham te smeren. En de ander heeft daar wat meer. Dus volgens mij moet je heel erg naar een kind kijken. Wat is goed voor dat kind in welke fase? En dat proberen op een bepaalde manier in te vullen met je partner. En met hulp ook van je ouders, van een oppas. It takes a village. Het is een bekend begrip, maar ik geloof dat ook echt. Ik denk ook dat het heel veel kan brengen. Op het moment dat een kind meerdere invloeden heeft. En niet alleen de papa en de mama. Ja. Maar een opa, een oma. We hebben een fantastische oppas die we al 10 jaar kennen. Nou, ik zou niet zonder haar kunnen. Zij is onderdeel van het gezin. En ook onderdeel van de opvoeding van mijn kinderen.
Ja,
dus dat moet je wel, dat soort mensen moet je natuurlijk wel erbij verzamelen. En volgens mij word je daar als kind alleen maar rijker van. Dat je verschillende, van je opa leer je dit, van je vader leer je dit, van je oppas neem je weer dit mee. Ja. Dan elke dag alleen maar je moeder.
Ja.
Mijn perspectief. Maar ik heb daar geen orde. Volgens mij moet iedereen dat voor zichzelf invullen en vooral kijken naar een kind.
Ja, dus eigenlijk dat is een goede manier. Een norm wordt je maar opgelegd door de maatschappij, denk ik. Maar het is heel persoonlijk.
Ja, en nogmaals ook daar. Hè, dus ik denk ook dat we richting de toekomst best ook anders kunnen kijken naar het invulling van werk. Hè. Op het moment dat we corona hebben, waardoor we veel meer thuis zijn.
Ja.
Als het belangrijk voor jou is om tussen 3 en 5 even met jouw kind een boterham te eten en die connect te maken, omdat dat het moment is dat kan gebeuren en daarna ben je hem weer kwijt. Doe dat vooral. Ja. Neem die tijd. Ja. En wat je dan ook deed voor je werk in die 2 uurtjes, pak dat op een ander moment terug dat beter past in jouw bestaan.
Ja.
We zitten nog wel met alle ontwikkelingen die er zijn, zitten we nog best wel vast aan de 9 tot 5 mentaliteit, daar moet het dan allemaal in gaan gebeuren.
Ja,
dat is natuurlijk eigenlijk idioot.
Ja. Ja, we gaan er ook heel erg naar terug, merk ik. Ook als ik kijk naar het aantal auto's op de weg.
Precies.
En zelfs opa en voor, dan zitten we gewoon weer in het 9 tot 5 ritme.
Ja.
Dat valt nog veel te
winnen,
om jouw woord te gebruiken. Ja. We hadden het natuurlijk over D&I, maar het is ook breder DE, I en I. Wat betekent dat voor jou?
Nou, ik vind dat woordje E wel heel belangrijk.
De E vind je belangrijk. We hebben van de gelijkwaardigheid, hè, de equity.
Ja. En wat daarmee, denk ik, voor het voetlicht komt. Hè, je kent alle plaatjes wel met iemand die naar een voetbalwedstrijd wil kijken. En je hebt allebei hetzelfde uitzicht, maar de ene is wat kleiner. Dus die heeft een krukje nodig om goed te kunnen kijken. Nou ja, er zijn, als je dat googelt, dan heb je meteen het concept, denk ik, goed te pakken. Maar equal opportunities. Iedereen kan gewoon bij ons de doorgroeien. Dat is voor iedereen gelijk.
Ja,
dat is gewoon niet zo. Hè.
Nee.
Dat is niet zo door biases die er ontstaan. Dat is niet zo door bepaalde achtergronden die verschillende mensen hebben. Door bagage die mensen meenemen. Een bepaalde situatie thuis. Het is niet zo dat alle mogelijkheden voor iedereen vergelijkbaar zijn. En je daarvan bewust zijn en daar extra je best voor doen om dat wel gelijk te trekken, vind ik wel belangrijk.
Nee, ik was ergens ook weer op een project en gingen we praten over een vrouwennetwerk. En dus waarom wordt die vrouw zo apart gezet? En ik zeg, we zijn een aparte groep, we zijn vrouw. Maar ik denk dat bij mij gaat het over gelijke kansen.
Ja.
En misschien dat de een die kansen wel bereikt of niet, maar dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt om ergens te komen. Dus het is gelijkwaardig. En gelijk ben je niet. Je bent verschillend als je kijkt naar de genders. Maar dat je wel de gelijke kansen, dat die je wel geboden worden. Of zijn die er zelfs niet, de gelijke kansen?
Ja, dat vind ik dus een subjectief begrip.
Dus dat is wat je zegt eigenlijk.
Ja, dus als er een functie open staat, ja, in principe kan iedereen daarop solliciteren. Super gelijk.
Dat.
Maar de kans dat jij dan die baan krijgt op het moment dat je, nou ja, op een totaal andere manier kijkt naar de wereld of totaal niet een aansluiting hebt met degene die daar de keuzes uiteindelijk in maken. Mm-hmm. Ik denk dat dat best nog wel een stretch is.
Ja.
En gelukkig maken we daar wel goede stappen in. Ik denk dat, zeker ook als ik kijk binnen dit bedrijf, er heel bewust wordt nagedacht over invulling van nieuwe posities.
Ja,
en dat we daar dan echt actief op zoek gaan naar iemand met een meer divers profiel.
Ja.
Maar daar moet je dus wel afspraken over maken. Want het is ook best makkelijk en fijn en menselijk om gewoon iemand te kiezen die je al heel lang kent.
Die op jou lijkt.
En dat is, voelt heel veilig ook.
Ja.
Dus als je daar niet als bedrijf afspraken over maakt, ja, dan kom je daar ook lastig.
Maar ik denk dat dat is wel een goed punt wat je aanhaalt. Het is ook een. Ik ging ook, ander project gingen we het er ook over hebben. Gingen we ook kijken naar D&I in het bedrijf. Maar het is best wel breed. Oké, we gaan even D&I doen. En toen gingen we eigenlijk eerst de gesprekken aan. Het is zo grappig soms om te zien dat het helemaal niet speelt bij het bedrijf. Maar dat is wel zoiets, we moeten er iets mee. Het was bij een gemeente. En toen zei ik, nou, volgens mij gaat het ook om het bewustzijn. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Dat je wel er aandacht voor hebt. Ja, wat willen we daarmee? En dat je gaat kijken, oh ja, wat we doen, is dat wel D&I-proof? Dat je met z'n allen gaat kijken wat je er eigenlijk van vindt en wat je ermee wil. Maar dat je er niet zo overheen gaat.
Nee, dit is wel een groot thema wat je niet even ergens op
even
een slide moet zetten van, oh, we zijn hiermee bezig om dit goed te doen. Moet je dit echt verankeren in de haarvaten van je organisatie? Daar moet je targets tegenover zetten, acties tegenover zetten om dat ook daadwerkelijk te bereiken. En inderdaad, ik denk het diversiteitsdoel wat je nastreeft, mm-hmm. in samenhang probeert te bereiken door equity, hè, gelijke kansen te bieden en ook echt te snappen wat dat dan betekent.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, en dus daar is een hele bak aan dingen die je daarin kunt verbeteren. Maar ook het inclusiestuk is ongelooflijk belangrijk. Want soms kun je wel zeggen van, joh, wat fantastisch, we hebben nu wat vrouwen erbij in het team bijvoorbeeld. Het moment dat die zich niet echt voelen dat ze erbij horen, dat ze echt zichzelf kunnen zijn, dan is dat vaak maar korte termijn winst. Want dan zou je op de langere termijn die vrouw niet kunnen behouden.
Want jij zei, waar ik mee begon, van change the system, change the music. Want daar is zo'n mooie metafoor van. Het is niet alleen iedereen uitnodigen op de dansvloer, heb ik al eens begrepen, maar ook bepalen dat ze ook mogen zeggen welke muziek er gedraaid wordt.
Ja.
Dus wat dat betreft is het al mooi, deze.
Ja, nou ja, dat is wat ik bedoel met, dat je denkt, gelijke kansen, we staan allemaal aan het dansen op de dansvloer en ik kom er vooral bij. Die dansvloer is voor iedereen. Alleen de dans die gedanst wordt en de muziek die opstaat is totaal niet een dans die jij dan wil. Dus in hoeverre heb je dan een gelijke kans om daadwerkelijk zo'n danswedstrijd te winnen? Überhaupt niet.
Nee.
En wat is de kans dat je überhaupt lol hebt op die dansvloer als het iets is wat heel ver van jouw dansstijl afstaat?
Ja.
Dus wat moet je dan doen? Ja, moet je dan helemaal overswitchen naar jouw dansstijl? Nou ja, je moet een muziekstijl vinden waar je allebei wat in kwijt kan.
Ja.
En op dit moment in veel organisaties, denk ik, is het van, joh, wij dansen hier de tango. Kom er vooral bij.
Ja.
Maar dat je dan, ja, maar daar kan ik echt niks mee.
Hoe dan? Mensen voelen het niet.
Ja.
Net zoiets als, dat is iets heel anders hoor, maar dat mensen het niet voelen als wordt gezegd, nee, de deur staat wagenwijd voor mij open. Ik vind vaak al dat je het moet zeggen. Mensen moeten gewoon binnenkomen, omdat ze voelen dat ze binnen kunnen komen.
Ja.
Het is een gevoel waar je het over hebt. Ja. En ik zat het gesprek zo voor te bereiden. Systemen houden bepaalde dingen in stand. Het gaat ook over onze bias. Ik dacht, cultuur houdt het misschien ook in stand. Hè? Het heet soms ook over cultuur, ook cultuur in een bedrijf. En ik dacht ook, ik dacht ook 50-plussers. Heeft het ook aandacht bij jullie? Of is dat niet een groep die speciale aandacht vergt?
Medewerkers bedoel je?
Ja, ik zie zelf, we moeten allemaal langer doorwerken. Is er ook aandacht voor? Weet je, ik vind, zeker als je kijkt naar 60-plussers, die vallen soms een beetje buiten de boot. Weet je wel, want die moeten langer. Die willen soms minder werken als je over part-time werk hebt. Is dat ook een onderwerp van gesprek bij Foto van Ziegel?
Nou, ik denk in die zin het thema diversiteit. We hebben het nu heel erg over vrouwen, ja. En dat is logisch. Maar ja. Als wij daar intern over spreken, is dat eigenlijk altijd langs een aantal assen.
Ja.
Hè, dus gender is er één van, mm-hmm. maar ook nationaliteit en zeker ook wel leeftijd.
Ja.
Want ook daar kun je soms een bias op hebben van mensen die veranderingsgeoriënteerd zijn of de juiste digitale skills hebben, dat je dat niet altijd associeert met een oudere populatie. En dat is ook klinkklare onzin.
Of ze zijn vaker ziek, heb ik ook wel eens gehoord, terwijl ze juist minder vaak ziek
ja,
blijken
nou, die
te
ken
zijn.
Ik dan niet, maar ja, ja wellicht. Ja, dus nee, dat is echt een gemiste kans. Ik denk juist in het samenbrengen van verschillende leeftijdscategorieën. Voor ons is dat misschien nog wel des te belangrijker, ook omdat wij natuurlijk heel Nederland bedienen. Hè? Dus
ja.
Onze producten en diensten moeten geschikt zijn voor jongere generaties, maar ook zeker voor oudere generaties. Dus dat is voor ons heel belangrijk om dan een afspiegeling te zijn van de maatschappij ook in die zin. We hebben ook wel, als het gaat om digitale inclusie, is om ervoor te zorgen dat, en dat is misschien wat meer gericht dan nog op klanten,
ja.
Dat wij echt wel de overtuiging, de ambitie en ook de acties daaraan verbinden om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen met technologische ontwikkelingen.
Ja.
Dus alles wat wij doen ook op het gebied van digitalisering is enorm veel aandacht voor om dat ook dat bij die populatie goed uit te leggen. Mee te nemen in wat technologieën te bieden heeft.
Ja, het is grappig. Als ik hier niet bij stilgestaan, dat jullie producten dat eigenlijk ook. Sommige producten dat ook. Dat het heel belangrijk daarvoor is.
Ja.
Een hele andere vraag. Fleur, 7 jaar. Wat deed je?
Toen ik 7 was?
Mm-hmm.
Toen ik 7 was? Wow, toen was ik jongste van een gezin van 5.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Is dat toevalligheid? Je hebt zelf 5 kinderen en je was...
Ja, ik heb dat niet zo gepland. Dus ergens zal dat wel in het universum weer een volle cirkel maken. Maar dus wat deed ik? Ik was onderdeel van een ontzettend leuk en druk gezin met oudere broers en zussen. Tussen de 16 en de, 20. Ik knutselde veel, kleurde veel. Was een heel consciëntieus meisje, denk ik.
Consciëntieus, hoezo? Ja.
Nou, ik was wel een heel gefocust dametje, denk ik. Ja.
Kleurde je ook binnen de lijntjes?
Dat zou ik niet meer weten. Vast. Ja. Nee, ja, ik was wel een meisje wat dat graag goed wilde doen. En netjes op school. En nu zou je me misschien een nerd noemen of zo. En in de termen van nu. Maar ik was wel een hardwerkende scholieren. Ja.
En wat is er van die Fleur nu nog herkenbaar van dat kleine meisje dan?
Nou, ik hou wel van een bepaalde mate van controle. En ik haal er wel een bepaalde kick uit om iets gewoon heel erg goed te proberen te doen. Ik denk wel dat ik flexibeler ben geworden met de jaren. Vroeger was ik wat perfectionistischer en vrij rigide in dit is hoe het moet, dit hebben we afgesproken en zo moet het ook. En ja, met drukte in mijn bestaan, 5 kinderen, is niks planbaar, niks voorspelbaar. Dan word je vanzelf wat flexibeler, denk ik.
Je hebt geen keus.
Nee. En dan omarm je soms ook juist dingen die niet perfect zijn of die juist anders lopen dan dat je had gepland. En dan haal je daar ook wel weer schoonheid uit of zo.
Ik wil net zeggen, het is heel Japans, hè? Die schoonheid van imperfectie.
Ja.
En wat is het wat je kinderen mee wilt geven?
Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en rugrecht, denk ik.
Rugrecht.
Ja.
Want je hebt 4 boys, hè? En 1 meisje.
Ja.
Zie je daar verschil in? Als we het dan toch over die gender hebben?
Eerlijk gezegd, bij mij wel, ja. Wat ik niet had verwacht. Ja, dat meisje is echt een meisje, meisje, meisje. Ze worden niet veel meisjesachtiger. Niet in communicatie of in stevigheid, maar wel heel erg in kleding bijvoorbeeld en dat soort dingen. Dus dat is heel stereotyp bij mij, gek genoeg. Ik heb geen idee. Ja.
Ik vind het mooi dat je zegt rugrecht en vertrouwen. Ik coach op vrouwen voornamelijk. En nummer 1 onderwerp is eigenlijk altijd imposter syndroom, het gebrek aan vertrouwen.
Ja.
Of het niet denken dat je het niet goed doet.
Ja.
Ik vind het... Ik ik zou tegen alle moeders willen zeggen van geef je kinderen vooral mee. Want mannen hebben natuurlijk ook last van, maar vrouwen twee keer zoveel. Van dat je vertrouwen kweekt bij je kinderen. Dat is,
ja.
Je kunt geen groter cadeau geven, denk ik, aan je kinderen.
Ja, ja, en ik denk de balans vinden tussen externe bevestiging nodig hebben. In hoeverre heb je dat nodig om te staan, te zijn, je goed te voelen. Versus je verplaatsen in anderen en je daarmee, nou, jezelf op een andere manier een beetje opzetten. Ik denk altijd dat we een harde kern hebben en goed weten wie je bent. Maar daaromheen mag er best wel een flexibele schil zijn die het makkelijk voor jou maakt om met anderen door een deur te gaan, mensen te overtuigen, mensen mee te nemen. Ja. Maar dat is wat anders dan dat je je laat inkleuren, laat invullen door anderen. En daar zit best een balans in, denk ik.
Hm. Dat is mooi. Ja, want je vindt het ook heel belangrijk, las ik, van jezelf zijn is een randvoorwaarde voor succes, zeg jij ergens. Ik weet niet of je dat nog weet. En dat vond ik een hele mooie, die spreekt me heel erg aan. Ik denk, voor mij is dat iets als authenticiteit, wat het woord dan ook mag betekenen voor iemand.
Ja.
Maar dan kun je, als je jezelf bent, dan kun je alleen maar succesvol zijn. Want dat is het beste wat je van jezelf kunt laten zien, toch?
Ja, en dat is tegelijkertijd heel moeilijk, want dan moet je heel goed weten wie je bent.
Mm-hmm. Denk je dat heel veel mensen dat niet weten?
Ik denk dat er heel veel mensen zijn die op een bepaalde manier zijn, omdat ze zo door hun omgeving zijn gevormd.
Ja.
Ik denk dat je daar nooit helemaal aan ontkomt. Dat is ook niet erg, dat is ook logisch. Maar ik denk wel dat het heel mooi is als je steeds meer tot de realisatie komt van wat ben ik nou eigenlijk echt? En waar sta ik nou eigenlijk echt voor? En dat er dan ook daar juist erkenning en waardering voor is. Dat mensen dus juist op zoek zijn naar mensen met een bepaalde mate van eigenheid. Wat eigenlijk heel anders is dan hoe je opgroeit. Hè? Als je opgroeit, dan wil je heel graag hetzelfde zijn als al je vriendjes en vriendinnetjes. Dus die eenheidsworst in zo'n jonge generatie. Ja, dat een beetje laten ontwikkelen op een gegeven moment tot juist eigenheid als, nou ja, voorwaarde voor succes. Ja, dat is best een omslag.
Dat zijn toch weer die normen, die regels, hè, die de maatschappij ons soms wil opleggen.
We rijden gewoon heel rustig van, toch? Ja.
Ja.
Als het maar gewoon is zoals
lijkt,
het is.
En lijkt. Dan,
ja.
Maar als ik dan aan jou vraag, wie ben jij echt?
Ja, god, wat een moeilijke vraag.
Nou, jij zegt dat het heel belangrijk
is. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, nee, maar dat is natuurlijk, wie ben ik echt? Dat is een langer gesprek, denk ik. Maar wie ben ik echt? Ja, ik ben uiteindelijk wel iemand die connectie met anderen als randvoorwaarde ziet om überhaupt te kunnen functioneren. Ja. Dus het echt de een op een connect aangaan met mensen, daar ook langere termijn relaties in opdoen. Ja, dat is wel waar mijn leven een beetje over gaat, denk ik.
Ja.
Ja, en daaruit voortvloeiende komen dan een heleboel mooie kansen, een heleboel mooie dingen. Maar dat begint bij de relatie die je opbouwt en de verdieping die je zoekt met iemand.
Dat raakt je echt, hè, zie ik.
Dit nou,
is,
ja.
Wat ik heel belangrijk
dat
vind.
Ja.
Nou ja, dat klinkt zo heel groot, maar ik zie dat je zegt het echt vol passie, zeg je dit. Ja.
Ja.
Ja, ja, dat is mooi. Ja. En daarom dat je ook misschien vandaag hier zit, hè, voor dit onderwerp van Empower Women. Ja, ik bedoel, niet iedereen zou daar misschien zin in hebben om daarover te praten, maar. En ben jij een rolmodel?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik een heel specifieke keuzes heb gemaakt. Heel veel kinderen, een drukke baan. Nou ja, ik weet niet of dat nou per definitie is om na te streven. Ik denk wel dat het lekker is om te weten dat dat gewoon kan als je dat wil. En
ja.
dat je daar echt niet een soort van superwoman voor hoeft te zijn. Want dat ben ik zeker niet.
Maar een rolmodel is misschien niet per se superwoman.
Nee, maar dus,
dat
dus
je
ja.
Bent, dat ik, oh, wow.
Ik, ja, ik, ja. Vrouwen die twijfelen of ze een gezin zouden moeten starten.
Ja, ja.
En een groot gezin en daar ook echt tijd voor zouden kunnen vrijmaken.
Ja.
En een mooie carrière nastreven.
Ja.
Als je daarover twijfelt, dan hoop ik dat ik iets kan betekenen om in ieder geval aan te tonen van dat moet je zeker zijn. Mijn echte oprechte gedachte hierbij is wel, en dat zeg ik ook wel vaak, is probeer dusdanig veel vertrouwen te hebben in wie jij bent, dat je misschien geen rolmodel nodig hebt. He, dus dat je denkt,
dat
ja, whatever, rolmodellen, ik zie ze niet om me heen, maar kan mij het schelen. Ik doe het gewoon zo. Het is soms ook zo, ja, er zijn geen vrouwen die dit doen, dus dan kan het vast niet. Ja, dat is wel denkfout nummer 1.
Je kan het wel.
Natuurlijk kan je het wel.
Ja.
Ja. rug recht, mond open trekken en gaan.
Als je tegen je kinderen zegt, hè, van rug recht en heb vertrouwen. Maar ik vind het mooi van, heb gewoon vertrouwen en dan heb je eigenlijk geen rolmodel nodig. Ja.
Ja, maar je moet natuurlijk wel durven om voor jezelf op te komen en durven. En dat is misschien ook wel wat jij met bedoelt empowerment. Maar het is nu nog niet zo dat alles op een presenteerblaadje naar je toe komt. Ja. Dus dat, daar vecht ik heel erg voor. Ik denk ook dat dat, hè, de muziek moet ook anders. Maar je kunt ook zelf naar de DJ lopen en zeggen, hey, dit vind ik echt, dit nummer trek ik niet. Het zet wat anders op.
Is dat wat je de vrouwen zou willen meegeven?
Ja, nou, als dat bij je past en als dat goed voelt. Maar doe het in ieder geval niet omdat je denkt dat je daarmee te veel ruimte inneemt. Of omdat je, nou ja, wat je eigenlijk vindt dat anderen dat toch wel naar jou moeten brengen. Want anders hoeft het niet of zo. Weet je, er zitten veel aannames in. Ja. Als je iets vindt, wat je iets graag wil, zeg het. Zeg hoe je het hebben wilt. Dat is denk ik ook wel. Heb ik ook wel eens ergens gelezen. Dat vind ik ook een heel goed advies. Zeg hoe je het hebben wilt.
Ik denk dat het een prachtige afsluiting is van deze videopodcast. Ik heb er heel erg van genoten. Dank je wel.
Ik ook. Dank je wel
voor deze
inspiratie. Voor je tijd en aandacht.
Heel graag gedaan.